Goedenavond allemaal. Bedankt weer voor de uitnodiging, Johan en andere broeders, om deze avond te mogen verzorgen. Ik vind dat heel erg fijn. Het thema van de gemeente is een van mijn lievelingsthema's om over te spreken. En vanavond zeker als het gaat over het functioneren van de gemeente, hoe God dat bedoeld heeft. Ik heb een handout gemaakt. Die is heel eenvoudig, daar moet je niet te veel bij voorstellen. Het is vooral bedoeld als een eerste aanzet om vanavond mee te schrijven. Ik heb vroeger altijd gedacht, alles wat ik hoor, dat onthoud ik wel. Alleen als je me nu zou vragen waar al die preken die ik gehoord heb en niet heb opgeschreven heb, waar die allemaal over gingen, dan denk ik toch dat er heel veel weg is. Als je het opschrijft, dan kan dat soms helpen om het goed te documenteren en later nog eens na te lezen. Johan zei het net al, ik dacht 2 maanden geleden gesproken over Gods doel met de gemeente. En toen hebben we een avond gehad over waarom heeft God de gemeente in het leven geroepen? Wat beoogt God daarmee? Voor wie is de gemeente er? En toen hebben we het eigenlijk gehad over het grotere plaatje. Gods doel met de gemeente. Nog niet zozeer van hoe wij het als gemeente allemaal ervaren en hoe wij leven met elkaar. Maar wat zijn Gods grote bedoelingen met de gemeente? Daar hebben we over gesproken. En als je die boodschap toen niet gehoord hebt, dan moedig ik je aan om die misschien nog eens na te luisteren. Een maand geleden heeft Martin Penning gesproken over gezag in de gemeente. Ook dat is een belangrijk thema. En vandaag gaan we eigenlijk een stap verder naar het functioneren dus. De praktijk van het gemeenteleven. Ik wil beginnen met een intro. En ik heb het ook aangegeven op de outline, op de handout. Over het woord toerusting. Zo heette deze avond, hè, toerustingsavonden. En dat woord toerusting, dat is een Bijbels woord. Uit Efeze 4 komt het, Efeze 4 vers 12. Namelijk dat de gemeenteleden, de gelovigen, worden toegerust. Daar heb je het, toegerust tot dienstbetoon. En toen ik erover nadacht, dacht ik, dat woord toerusting, daar wil ik nog eens even wat meer van weten. En toen vond ik het Griekse woord. Dat heb ik even opgezocht en dat vind je bovenaan. Daar staat katartizo of katartismos. En dat betekent, het kan heel veel betekenen, dat betekent zoiets als herstellen, voorbereiden, repareren, trainen, in werkende staat brengen. En ik heb er 4 teksten onder gezet, die gaan we nu niet lezen. Maar 4 teksten, ik heb ze hier voor me, waarin in het Nieuwe Testament het woord gebruikt wordt. Deze avonden zijn om ons toe te rusten. Weet u waar het eerste woord dat gebruikt was? In Markus 1 vers 19. Daar wordt het gebruikt voor de discipelen die hun netten aan het herstellen zijn. Ze zijn hun netten aan het toerusten. Het is als een soort botbreuk die gezet wordt. Het is een reparatie. Nou, dat is het eerste, Markus 1 vers 19, netten herstellen, repareren. Galaten 6 vers 1, dat is die tekst waar staat dat Paulus zegt, als wij iemand vermanen, dan brengen wij iemand terecht. In een geest van zachtmoedigheid, zegt hij daar. De manier waarop we elkaar moeten vermanen in de gemeente, hij zegt, dat is, je brengt dan iemand terecht, je brengt iemand terug. Daar staat in het Grieks dat woord, herstellen. Iemand die op een dwaalspoor zit, om die terug te brengen. Om die tot een nieuw inzicht te brengen. Je kan ook zeggen, herstellen tot bruikbaarheid. De derde tekst, en dat is een hele mooie, dat is een woord van de Heer Jezus. Lucas 6 vers 40. En hij zegt daar, iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Zing jij die tekst wel? Iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. En het woordje volmaakt, dat is dat Griekse woord toegerust. Een discipel is volmaakt wanneer hij toegerust is. In staat van werking gebracht. In het Engels staat er fully trained. Volkomen getraind. Trainingsavonden zou je het ook kunnen noemen. Trainingsavonden. We zitten niet bij een sportclub. We zijn in de gemeente van de Heer Jezus, maar we worden getraind, toegerust, hersteld, gerepareerd tot bruikbaarheid, tot dienstbetoon. En ook in dit laatste vers, ik laat dat nu rusten, 1 Korinthe 1 vers 10, zegt hij, zegt Paulus, dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. En daar staat ook weer dat woord, ik ken het niet aan mijn hoofd, katartismos. Met andere woorden, jullie zijn hecht aan één gesmeed. Goed gezet, als je denkt aan het skelet. Goed gezet. Nou, als dat de functie is van deze avonden, het effect van deze avonden, dat is groot. Dat is echt heel groot. Dat de gelovigen die hier vanavond zijn, of die dit later horen, of de andere avonden, dat ze worden gezet. Op hun plek komen in het lichaam. Dat de dingen worden gerepareerd. Dingen worden hersteld. Dingen worden vernieuwd in ons denken. Zodat we in het lichaam van Christus, in het huisgezin van God, de juiste plaats in gaan nemen. En voor God bruikbaar worden. Nou, als je zegt, daar steek ik mijn vinger voor op. Dat is mijn verlangen. Dat is de reden waarom ik gekomen ben. Ik kom vanavond niet in het restaurant. Maar ik ben vanavond in het atelier. Ik ben bereid om gezet te worden. Hersteld te worden. Gerepareerd. Nou, dat is een mooi verlangen. Weet eens wat je doet als je naar een toerustingsavond komt. Ze hebben mij ooit een keer een pink gezet. Het is niet helemaal gelukt zoals je ziet. En ik weet wel dat het pijnlijk was. Hij stond helemaal zo. Toen kwam de arts, die heeft hem gezet. Toegerust, zodat ik hem weer kon gebruiken. Het zou mooi zijn als het vanavond zo is. Door dit programma zo is dat we daartoe komen. De gemeente als het huisgezin van God. Ja, de Bijbel, dat is denk ik geen nieuws voor u. Dat zeg ik nog even voordat we gaan lezen uit de Bijbel. De Bijbel beschrijft heel veel beelden van de gemeente. Ontzettend veel. Dat zie je in het tweede kopje. Er zijn ook heel veel buitenbijbelse beelden voor de gemeente. Johan noemde er net eentje, het restaurant. Sommigen zien de gemeente als een school. Sommigen als een ziekenhuis. Waar kreupelen worden genezen. Sommigen zien het als een bioscoop. We zitten een beetje in zo'n opstelling, hè? We kijken allemaal naar het podium. Anderen zien het als een dorpsvereniging. Anderen als een voedselbank. Iets luxer, een restaurant. Sommigen zien het als een kinderopvang. Er worden met kinderen goed bezig gehouden. Wat is jouw beeld van de gemeente? Ja, je bent natuurlijk nu geneigd om te zeggen huisgezin van God. Heel goed. Maar het is echt interessant om vanavond eens na te gaan. En misschien met degene met wie je meegekomen bent straks in het groepje. Niet zozeer van wat denk ik er nu van of wat vind ik er nu van. Maar hoe gedraag ik me? Hoe stel ik me op? Als ik nou eens kijk aan mijn participeren in de gemeente. Als ik dat nou eens onder de loep neem. Is dat nou gedrag wat past binnen een restaurant of wat past binnen een ziekenhuis? Ik wil voortdurend geholpen worden, verbonden worden. Het is echt interessant om na te gaan. De Bijbel spreekt over heel veel beelden. Het bekendste is natuurlijk het lichaam. Misschien ook wel de meest uitgebreide in de Bijbel als het gaat over de Efeze 4, 1 Korinthe 12. Een volgende is de kudde van de goede herder. Waar het denk ik vooral gaat over de verzorging door de herder. Het lichaam spreekt vooral over de eenheid, de organische eenheid. Een volgend beeld is het gebouw en de tempel. In Petrus 2. Waar vooral het accent ligt op de aanwezigheid van God en de heiligheid van de gemeente. De tempel van God. Heilige woning van God. 1 Petrus 2 gebruikt nog een ander beeld. Namelijk het priesterschap. Waar het vooral gaat over onze dienstbaarheid aan God. Over aanbidding en dienstbaarheid. De bruid, 2 Korinthe 11. Dat beeld legt vooral het accent op de liefdesrelatie die de gelovigen met de Heer Jezus hebben. Maar vanavond nemen we die laatste die er staat in het rijtje en dat is het huisgezin van God. En dat is de meest gebruikte vorm in het Nieuwe Testament. Niet zozeer dat er allerlei hoofdstukken aangeweid zijn, maar als we alleen al denken aan hoe God zich presenteert, hij noemt zichzelf een vader. En hij noemt de gelovigen die opnieuw geboren zijn, gered zijn, zijn kinderen. Dus het is een impliciet beeld, wat door heel de schrift heen, en dan bedoel ik het Nieuwe Testament met name, verweven zit. God als vader en de gelovigen als zijn kinderen. Nou, we gaan eerst twee versen lezen. Of uit twee plekken lezen. De eerste is Efeze 2, vers 19. Efeze 2, vers 19. Efeze 2, vers 19. En we lezen daar tot en met 22. Nee, vanaf vers 18. Efeze 2, vanaf vers 18. Want door hem, dat is door de Heer Jezus Christus, zegt Paulus, hebben wij beiden, en dan bedoelt hij Jood en Heiden, door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En dat is zo'n bekende tekst, maar als je hierover nadenkt, dat is ontzettend diep. Huisgenoot van God, met andere woorden, je woont onder één dak met God. Je bent niet langer een bijwoner, dat is het eerste woord, niet langer iemand die buiten in de schuur woont. Niet iemand die op grote afstand van het vaderhuis woont, een bijwoner. Maar je bent een huisgenoot van God geworden. Je zegt dat wel eens in de studentenwereld, hè? Dat is een huisgenoot van mij. God beschouwt zijn kinderen als zijn huisgenoot. Beeld van het gezin. Dat is de eerste tekst, Efeze 2 vers 19. We gaan naar 1 Timotheus 3. 1 Timotheus 3. Paulus schrijft aan Timotheus allerlei instructies over het gemeenteleven. En dat doet hij omdat hij zelf voorlopig Timotheus en de gemeente nog niet kan bezoeken. En daar zegt hij in 1 Timotheus 3 vers 15. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. En hier is niet bedoeld de tempel. Hier staat in het Grieks oikos. En oikos was het woord voor huishouden. Of ook wel huisgezin. Dus je kan hier beter vertalen in het huisgezin van God. Dat is de gemeente van de levende God. Met andere woorden, Paulus geeft richtlijnen aan Timotheus voor het gezinsleven in de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat is het tweede tekstgedeelte. God is daar de Vader en hij schrijft een huisorde voor zijn gezin. En het laatste, ik wil toch nog een ander vers lezen, is uit 1 Johannes. En we lezen het maar gelijk, dan is het, dan hebben we dat met elkaar in ieder geval helder. 1 Johannes 1. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien, zegt Johannes. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. wat wij gezien en gehoord hebben, hij is dus echt een ooggetuige, dat verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap, deze relatie, deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Johannes beschrijft hier een driehoeksrelatie tussen God de Vader en de gelovigen die er is in Christus Jezus. Deze gemeenschap is er met ons, zegt hij vers 3, en met de Vader. Daar heb je het gezin. De driehoek van het gezin, van de gemeenschap met God. En weet je wat mooi is? In vers 4 zegt hij, deze dingen schrijven wij u. Ik schrijf dit aan jullie, opdat uw blijdschap volkomen zij. Deze dingen over het gezin van God, ook van vanavond, die zijn er, broeder en zuster, voor je blijdschap. Dat je het gaat zien. Dit geheim van het huisgezin van God. Goed, hoe gaan we dat aanvliegen? Ik wil vanavond 7 aspecten van Gods gezinsleven behandelen. 7 aspecten van Gods gezinsleven die we kennen vanuit het aardse gezin, vanuit het biologische gezin om het zo te zeggen, en die toe te passen zijn op het hemelse gezin, op Gods gezin. Want de gemeente is de plaats waar wij elkaar zo graag broeder en zuster noemen. Nou, even voor de helderheid, als je het hebt over functioneren van de gemeente, ik kan vanavond alles behalve compleet zijn. De Bijbel, vooral de Nieuwtestamentse brieven, gaan bijna allemaal over het functioneren van de gemeente. Dus je zou over elk van die beelden een avond kunnen beleggen. Dus het is vanavond absoluut niet compleet. Ik heb bewust voor 1 beeld gekozen, zodat we daar dieper op in kunnen zoomen en daar met elkaar straks ook over door kunnen praten. Als eerste, wat is van belang? We beginnen bij het begin. Gods huisgezin. Het eerste aspect, je treedt ertoe door geboorte. Hoe kreeg je een plaats in het gezin waarin je bent grootgebracht? Ik zal vanavond regelmatig verwijzen naar mijn ouderlijk gezin. Hoe kreeg ik daar een plaats? Doordat ik er in 1985 geboren ben. Vanaf dat moment was ik een zoon van mijn vader en moeder. Was ik toegetreden tot het gezin. Dat is geestelijk, broeders en zusters, niet anders. Wij treden toe tot de gemeente van onze Heer Jezus. Niet door onze naam ergens op een kaart te schrijven. Niet door regelmatig een stoel warm te houden. We treden zelfs niet toe door ons te laten dopen of door gedoopt te worden. We treden toe tot het gezin van God door wedergeboorte. Doordat wij opnieuw geboren worden. De Bijbel zegt uit God geboren worden. En de plaats waar we dan terechtkomen is in zijn gezin. We worden lid van het gezin van de Heer Jezus. Doordat we opnieuw geboren worden. Doordat wij voor het eerst in ons leven onder overtuiging van zonde de toevlucht nemen tot de Heer Jezus Christus. Onszelf veroordelen. Beseffen, ik ben veroordelenswaardig. Ik kan mezelf nooit in Gods gezin brengen. Ik ben een bastaard. Ik ben een bijwoner. Ik ben van verre. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen, door 1 blik op de Heer Jezus Christus, waarbij ik mezelf afkeur, maar hem ontvang in mijn hart, voor het eerst, al is het met zo'n geloof, wat zegt de Bijbel? Hier heb je het bewijs, het zijn niet mijn woorden. Allen die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen, die heeft God macht gegeven, bevoegdheid gegeven, een kind van God genoemd te worden. En dat is goed nieuws voor door en door slechte zondaren. Vervreemd van het leven dat uit God is. Dat je door 1 blik op het kruis het recht ontvangt. Het recht ontvangt uit genade om te zeggen, ik ben een kind van God. Misschien zijn er wel een aantal mensen die zeggen, die zin kan ik zo moeilijk over mijn lippen krijgen. Ik ben een kind van God. Het heeft mij lang geduurd hoor, voordat ik dat kon zeggen. Dat vond ik bijna vloek in de kerk. Totdat ik ging zien dat de schrift het leert. God zegt het. En dan is het een zaak. Sta je op het woord of ga je op je ervaring? Ga je de eeuwigheid in met het woord van God of met je eigen mening? Dan sta ik toch maar liever op het woord. Allen. Dat is evangelie, hè? Allen die hem aangenomen hebben. Die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die niet uit de wil van de man, niet uit vlees, maar uit God geboren zijn. En als je geboren wordt, dan kom je in een gezonde situatie terecht in een gezin. Prachtig. God plaatst ons niet in een bedrijf of in een vereniging. God schrijft onze namen niet in een register van een bepaald instituut. Hij plaatst ons in een gezin. Weet je waarom? Omdat hij graag een vader is. Diepe gedachte. En daardoor heb je op het moment dat je wedergeboren wordt, op slag een hele grote familie. Een wereldwijde familie. Want allen die diezelfde geloofskeuze gedaan hebben en de Heer Jezus hebben aangenomen, zijn net als jij kind van God geworden. En dat kan je ervaren als je aan de andere kant van de wereld bent. En je gaat met iemand spreken die de Heer Jezus kent. Dat je zegt, ja, we spreken totaal niet dezelfde taal. Maar geestelijk gezien spreken we wel dezelfde taal. Want we delen in hetzelfde leven. Familieleden. We noemen dat wel een broeder- of een zusterband. Een wereldwijde familie. Maar familie hebben is niet genoeg. Als ik vanavond zeg, ik heb heel veel familie. Daar heb ik een oom zitten en daar een tante heb ik. En mijn tante zit en daar zit nog een oud oom van mij in Amerika. Dan zeg je, dat is allemaal mooi. Maar Leander, waar is je gezin? Waar is jouw thuis? En dan komen we bij de lokale gemeente. Dus je zou kunnen zeggen, de universele gemeente. Alle gelovigen wereldwijd kun je als je familieleden beschouwen. Maar je lokale gemeente, waar je geestelijk thuis is, dat kun je beschouwen als je gezin. Het huisgezin van God. Waar je door wedergeboorte deel van uitmaakt. Misschien ken je dat grapje, ik heb dat niet zelf bedacht. Maar het helpt altijd wel om het toch even te noemen. Door naar de McDonald's te gaan, word je geen hamburger. Door naar de kerk te gaan, word je geen hemelburger. Je wordt hemelburger door het geloof in de Heer Jezus. En op die manier kom je in Gods gezin. In de lokale gemeente. En dan kom je als baby. Toen ik geboren werd, werd ik geboren als baby. U waarschijnlijk ook. Arme moeder die volwassen zonen moet baren. Gelukkig worden we als baby geboren. Dan ben je je nauwelijks bewust van je zegeningen. Een baby weet amper dat hij verkeert in een gezin. Wij hebben nu een zoontje van 10 maanden. Nou, het is nu is hij wat verder, maar een aantal maanden geleden was hij vooral gericht op zijn moeder. En als zijn moeder er niet was, dan kon de vader ook redelijk in paniek raken. Want hij was zich bewust van zijn moeder. Maar nu zie ik, hij wordt wat ouder. Hij wordt zich steeds meer bewust van zijn broertjes. Hij gaat het gezin, gaat hij ontdekken. Nou, zo is het geestelijk ook. Hè? Je wordt in een gezin geboren en je gaat het gezin verkennen. Veel gelovigen erkennen dat ze familie hebben, maar hebben geen gezin. Geen geestelijk thuis. En wij weten vanuit het natuurlijk leven, als een kind geen thuis, geen gezin heeft, dan verwildert het. Nou, vandaag de dag, we leven in een verwarrende tijd, ook geestelijk gezien, ook kerkelijk gezien. Er zijn zoveel mensen die dat honk, dat thuishonk, die thuisbasis missen. Waar je warme relaties hebt, allereerst met God, maar vervolgens ook met de andere kinderen van het gezin. Hoe is dat van belang vandaag de dag? Het eerste aspect, door geboorte kom je in het gezin. Tweede aspect, Wij hebben één vader. Dat is natuurlijk wat een gezin maakt, toch? Het feit dat er ouders zijn en dat er kinderen zijn. Dan spreek je van een gezin. De gemeente is dus vaders huisgezin. Zijn oikos. Zijn huis. Zijn huishouden. Nou, dat was in het Oude Testament grotendeels verborgen. Er staat een aantal keer dat Israël God als vader noemde. Maar als je de context leest, zie je meer dat dat is als degene uit wie wij voortgekomen zijn. En dan kom je toch weer bij God als zijn scheppersrol. Nieuwtestamentische zegen dat wij God als onze hemelse vader mogen kennen. Na de komst van de Heer Jezus Christus. En de meest bekende naam van God. Heb je er wel eens over nagedacht? De meest bekende naam van God is het feit dat hij vader is. Abba. Hij is een rots. Hij is een schepper. Hij is een heerser. Maar het meest, wij noemen hem zelf zo, God de Vader. Indrukwekkend, hè? Dat is de manier waarop hij zich wil openbaren. En daarom is het gezin, zoals ik net al zei, in de Bijbel de meest gebruikte metafoor. Wat ik nu ga zeggen, ga een stap verder. Hoe zijn wij in dat gezin terechtgekomen? Ik zei net door wedergeboorte. Een ander beeld in de Bijbel, en dat is een waarheid, is dat wij die voorheen vreemd waren, door God de Vader zijn geadopteerd. Dus dat is een andere manier van benadering. We zijn door wedergeboorte in het gezin gekomen, maar een andere benadering is, God heeft ons geadopteerd. Wij waren kinderen die van verre stonden, weeskinderen, verwilderd zou je kunnen zeggen. En in zijn liefde heeft God zich over ons ontfermd en ons een plaats gegeven in zijn huisgezin. Efeze 1 vers 5 zegt, hij heeft ons van voor de grondlegging van de wereld in Christus uitverkoren. Waartoe? Om als zijn kinderen te worden aangenomen. Het was dus van voor de eeuwigheid in Gods hart om mensen als zonen en dochters te adopteren. Ik vind dat altijd, ik weet niet of er onder ons zijn, maar ik vind dat altijd een heel teer iets, adoptie. Als een ouderpaar besluit, wij adopteren een kind. Wij ontfermen ons over een kind dat in zichzelf geen toekomst heeft, hulpeloos is. Zo heeft God van voor de eeuwigheid in zijn liefde besloten om wezens zoals jij en ik te adopteren in zijn huisgezin. God is een adopterende vader. En moet je eens een adoptie voorstellen. Zo'n vader en moeder gaan misschien naar een weeshuis toe. En zien daar zo'n kind zonder vader en moeder verwilderd. En ze besluiten, ze laten hun oog vallen op één van die kinderen en zeggen, die willen wij adopteren. Er worden de formaliteiten geregeld en dan komt het moment dat er een handtekening komt. En vanaf dat moment draagt het kind de naam van zijn nieuwe vader en deelt het in alle privileges en voorrechten waar de natuurlijke, de biologische kinderen al in delen. Zo'n kind moet leren om zijn nieuwe vader te noemen. Zo'n kind moet leren om zijn achternaam te gaan gebruiken. Zo'n kind moet gaan leren dat het in huis niet een vreemdeling is, maar een huisgenoot. Zo mogen wij leren om onze vader te gaan noemen. En in zijn huis niet als slaven, niet als bijwoners, als tijdelijke bewoners, maar om ons als kinderen te gaan gedragen. Johannes roept uit, 1 Johannes 3 vers 1, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Wat? Dat wij kinderen van God genoemd worden. Een van de mooiste teksten uit het Nieuwe Testament. Hoe groot is de liefde van de Vader? Dat wij kinderen van God genoemd worden. Er is wel een verschil tussen God die adopteert en een mens die adopteert. Mensen adopteren, mogelijk, vaak denk ik, omdat het kind dat ze gaan adopteren hen een bepaalde vervulling geeft. God is vol in zichzelf. God behoeft geen vervulling. En toch adopteert hij. Wij adopteren omdat zo'n kind in een weeshuis geen ouders heeft. Maar de schrift zegt van een ongelovige dat hij een kind is van de vader van de leugen. God adopteert ons uit het gezin. Uit het vreselijke gezinsbewind van de Satan. En brengt ons in zijn huisgezin. Dat is ook een verschil. Nog een derde verschil. Wij adopteren uit aandoenlijkheid. Ja, dat is iets moois. Ik zei dat is iets teers, dat is iets moois. Maar we moeten goed beseffen, broeders en zusters, dat wij voor onze bekering niet zo aandoenlijk waren. Niet zo beminnelijk. We waren daders, we waren zondaren. We waren geen slachtoffers, maar we waren daders. En toch, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Zie je hoe ver Gods adoptieliefde reikt. Wij hebben een vader. Wij hebben een vader die ons geadopteerd heeft. Hoe trots ben je op vader? Een kind kan op de basisschool zeggen, mijn papa. Ben je onder de indruk van vader? Ken je hem als je Abba? En als we het vanavond over adoptie hebben. Weet je, je geadopteerd in het huisgezin van God. Een derde facet. We hebben niet alleen een vader sinds onze wedergeboorte. Maar we hebben ook broers en zussen. Broeders en zusters. Je zou dat kunnen noemen, dat is het verwantschap. Ik zei net al, een baby heeft eerst vooral contact met moeder. Maar na een paar maanden krijgt een baby, als er broers en zussen zijn, oog voor het feit dat hij in een gezin geboren is. Dat is geestelijk ook zo. Als je de Heer Jezus leert kennen, leer je God allereerst als je vader kennen. Maar in het begin kan het heel erg zijn, ik en mijn geestelijke groei. Ik en mijn relatie met God. Ik en mijn Bijbelstudie. Noem maar op. Ik en mijn gaven. Maar je gaat steeds meer oog krijgen voor het feit dat je niet één als kind bent. Maar dat je leeft in een gezin. Dan wordt het God en wij. En die wij, dat zijn de kinderen van God. De huiskinderen van God. Het meest gebruikte woord voor een medechristen in de Bijbel is het woord broeders. Je kan denken aan het woord strijder, helper, arbeider. Zijn allemaal woorden voor christenen. Maar het meest gebruikte woord, eigenlijk het woord, is broeder of zuster. En dat woord geeft de relatie, de verwantschap aan die we met elkaar hebben. Van Paulus staat bijvoorbeeld in Handelingen 28, toen hij in Rome aankwam voor dat proces, staat er, toen hij de broeders zag, dankte hij God en vatte hij moed. Toen hij de broeders zag, dankte hij God en vatte hij moed. Paulus, je hebt toch een vader? Ja, ik heb een vader, maar ik heb ook broeders en zusters gekregen. En daar verheug ik me in. Dat bemoedigt me en daarvoor dank ik God. En tegen de Filippenzen schrijft hij, zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders. Ja, dat geeft iets aan van een hartsverbondenheid, toch? Naar wie ik zeer verlang, zegt hij. Ik verlang zeer om bij jullie te zijn, om in het huisgezin van God te zijn en gemeenschap te hebben met mijn broers en zusters. En van de Heer Jezus staat in Hebreeën 2 vers 11, Christus die zich niet schaamt om ons broeders te noemen. Vader, er is een oudste zoon en hij schaamt zich niet om ons broeders en zusters te noemen. Trouwens, als de Bijbel spreekt over broeders, zal u weten, zijn de zusters daarbij ingesloten. Prachtige aanduiding, broeder. Wij zeggen het vaak tegen elkaar, hè? Hey, broer, zus. Maar daarmee zeggen we heel wat. Wat moet het voor Saulus geweest zijn toen hij in de rechte straat zat? Van zijn paard gevallen, 3 dagen blind. Hij zit daar 3 dagen in dat huis in de rechte straat. Weet je, dan komt Ananias en weet je wat Ananias zegt? Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd. Dat moet een warme handdruk geweest zijn voor hem. Broeder. Geweldig toch? Ik heb een vader, puntje 2, maar ik heb ook broeders en zusters. Dat maakt het gezin compleet. Ja, ik probeer er een beetje vrolijk over te doen. Maar misschien zeggen, ja, ik weet niet. Die vader, ja. Maar die broeders en zusters? Nou, als er iemand een bepaalde reserve had kunnen hebben, was het Ananias wel, toch of niet? Ten opzichte van Paulus. Die voormalige christenvervolger, die extremist. Saul, broeder. Handelingen 9, vers 17. Ja, het is inderdaad, als dat de reden was dat je toch nog een beetje bedenkelijk keek, net. Het is inderdaad niet altijd eenvoudig in een gezin met broers en zussen. Ieder die uit een gezin komt met meer kinderen, die weet daar iets van af. Want het is net als bij je aardse gezin, zo is het ook in het geestelijke gezin. Je broers en zussen kies je niet uit. Je vrienden kies je uit. Je schoonfamilie kies je uit. Maar je broers en zussen niet. Daar word je in geboren. Weet je wat de Bijbel zegt? Handelingen 2 vers 47. God voegt toe tot de gemeente. Hij voegt toe. En dat is maar goed ook. Mensen van verschillende nationaliteiten, culturen, achtergronden, reformatorisch, evangelisch, verschillende gewoontes, talen. Maar we hebben eenzelfde verlangen. Nee, beter gezegd, we hebben eenzelfde vader. We zijn allemaal geadopteerd. En we kijken elkaar aan. Jij ook? Jij bent ook door God in liefde voorbestemd om als een zoon en dochter aangenomen te worden. Jij bent er ook. Ik ben er ook. Ik sprak vorige week op een jongerenavond, 2 weken geleden. En ik had gesproken en dan kwam een vrouw naar me toe. Ze zei, je kent me lang niet meer. Ze was nogal gevat. Ze zei, ik heb je 19 jaar geleden voor het laatst gezien. 19 jaar geleden. Ze zei, toen zaten we samen in HVO 3 en jij bleef zitten. Ik zei, dat klopt. Was geen woord gelogen. Ze zei, ik herinner me je, mag ik dat zeggen, als een onverschillig figuur. Ik zei, daar heb je ook geen woord mee gelogen. En ik vroeg me af, ze zei, ik was zo'n net meisje. Ik vroeg me af, wat moet er van jou terechtkomen? En ik zei, ook daar heb je geen woord mee gelogen. Maar ze zei, vanavond was ik hier en ik zag jouw naam staan en ik heb naar je geluisterd. Ze zei, maar ik denk wij delen in hetzelfde geheim. Ze zei, we zijn broer en zus. Ik vond dat geweldig. Ze zei, we hebben elkaar 19 jaar niet meer gesproken, maar we weten gewoon waar we het over hebben. Goed, ik ga wat zeggen over de broers- en zussenband in het gezin. De mooie kant en de uitdagende kant. We proberen het praktisch te houden. Ik heb 3 van die streepjes gezet. Het is een beetje een invultoets vanavond. A, B en C. Het eerste, broeders en zusters hebben elkaar lief. Dat is een stelling. Daar mag je straks wat van vinden. Maar broeders en zusters hebben elkaar lief. Omdat we door de Vader, als je toch aan het schrijven bent, omdat we door de Vader aan elkaar gegeven zijn. Wij mogen elkaar lief hebben. Johannes zegt in zijn brief, 1 Johannes 3 vers 14, schrijft hij een kras vers. Er zit een scherp randje aan. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood naar het leven. Hoe weet je dat? Als wij de broeders lief hebben. Met andere woorden, broederliefde, broeders en zusters, broederliefde, Philadelphia in het Grieks, Dat is het bewijs van onze levendmaking. De liefde Gods, Romeinen 5 vers 5, wordt in onze harten uitgestort. En daardoor gaan we God lief hebben. Amen. Maar daardoor gaan we ook zijn kinderen lief hebben. Niet omdat we qua karakter en persoonlijkheid elkaar altijd zo mogen of elkaar zo goed liggen, maar omdat de Heilige Geest ons organisch aan elkaar verbindt. Want de Heilige Geest die Christus heeft uitgestort op het Pinksterfeest woont in jou en in mij. En dat betekent dat we elkaar gaan herkennen. Denk aan wat ik net zei over die vrouw die ik 19 jaar geleden voor het laatst ontmoet. En op het moment dat de Heilige Geest, de Geest van Christus, ons leidt en vult, inspireert, bemoedigt, aanstuurt, als dat het geval is, dan heb je broeders en zusters lief. Het is het hele bekende beeld van dat wiel met die velg en die spaken. Die spaken staan bij de velg ver uit elkaar. Maar bij de as is de Heer Jezus, als we bij de as zijn, dan zijn de spaken ook dicht bij elkaar. Met andere woorden, dicht bij Jezus. Dicht bij de Heer Jezus Christus, leven in nauwe gemeenschap met Hem, dat trekt mij als vanzelf in een nauwe gemeenschap met broers en zussen. Herken je dat? Kom je hier op zondagmorgen of op woensdagavond of op dinsdagavond in de samenkomst of in de bidstond of in de huiskring en je hebt je hart voorbereid en je komt met een verlangen om God te ontmoeten en je treft daar in die huiskamer of in de gemeente broeders en zusters aan met hetzelfde verlangen, dan wordt je verlangen vergroot. En je vreugde wordt verdubbeld. Want je voelt, wij streven naar hetzelfde. Dat is denk ik de essentie van broederliefde. We verstaan elkaar op een hele diepe manier. Nogmaals, we zijn niet allemaal hetzelfde, maar we hebben hetzelfde doel. En ik denk dat het daar vaak misgaat. Dat we naar elkaar kijken. Op een religieuze manier heb jij dezelfde mening als ik. Vind jij hetzelfde als ik? Ben je gekleed als ik? Beleef jij alles hetzelfde als ik? Dat is niet alleen jammer, dat is een zonde. Daarmee bedroeven wij de Heilige Geest. De Geest die ons één wil maken. Terwijl wij echte koinonia blokkeren. Niet de vraag of ik in de ander iets van mezelf herken. Van mijn eigen godsdienstige opvattingen. Of van mijn eigen kerkcultuur. Maar of ik in de ander iets van de Heer Jezus herken. Dat moet doorslaggevend zijn. Paulus zegt, aanvaard elkaar. Zoals Christus u aanvaard heeft. Als je moeite hebt om broeders en zusters te aanvaarden, dan heeft dat hiermee te maken. Je hebt nog weinig gezien van het feit dat je door God in zijn genade aanvaard bent. Tweede, B. De eerste was broeders en zusters hebben elkaar lief. Twee, broeders en zusters waarderen elkaars eigenheid en gaven. We waarderen elkaars eigenheid en gaven. Dat is een mond vol, hè? Wat bedoel ik daarmee? Nou dit. Samen met alle heiligen. Efeze 3. Het einde van het hoofdstuk. Samen met alle heiligen ga ik meer zien van de liefde, de breedte, de lengte en de hoogte van Christus. In mijn eentje zie ik er minder van. Toen ik die vrouw zag, die van 19 jaar geleden die, toen kreeg ik een dieper besef van de liefde van Christus. Voor haar. En zij kreeg een dieper besef omdat ze mij zag als een geredde zondaar. Met elkaar gaan we meer van Hem zien. En we waarderen elkaars eigenheid. Kijk, mijn vrouw en ik hebben 3 zonen van de Heer gekregen. Ze zijn totaal verschillend. De jongste is nog jong, maar ik denk dat ze totaal verschillend zijn. En ik als vader kan ervan genieten. Zo is het van belang dat wij gaan zien dat we in de gemeente verschillend zijn, Maar mogen we leren om van elkaar te genieten. Prijs God voor verschillende karakters. Weg met die eenheidsworst. Dat is niet wat de geest verlangt. Je hebt er die sterk zijn en je hebt er die zwak zijn. Je hebt er die herder zijn en je hebt er die leraar zijn. Je hebt er degene die op de voorgrond staan en je hebt degene die op de achtergrond staan. De leden die de zwakste zijn, zijn echter zeer noodzakelijk. Prijs God voor die broeder of die zuster die altijd op de achtergrond is. Heb je daar al geleerd om daarvan te genieten? Van iemands dienstbaarheid? God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan ieder lid dat tekort kwam een grotere eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar een gelijke zorg zouden dragen. God heeft het zo samengesteld. En daarom moeten we niet streven naar een eenheidsworst. Eén en twee, moeten we ons of elkaar ook niet voortdurend vergelijken. En dat is een probleem. Velen lijden, laat ik het zwartste zeggen, aan de vloek van de vergelijking. De discipelen, ze maakten ruzie over wie de meeste waren. Wat een dwaasheid. We zijn bezig met onze rangorde. Terwijl de Heere God niet bezig is met een rangorde, maar hij is bezig een geheel samen te stellen. Een lichaam. Vergelijk jezelf niet. Accepteer dat die ander anders is en andere gaven heeft en leer God daarvoor te danken. En accepteer en dank God voor wie jij bent en wat jij ontvangen hebt. En ga zien dat het elkaar aanvult. Het gaat pas mis als we elkaar gaan nadoen. Dan wordt het nep en eenzijdig. Leuk om over door te praten. Ook kwetsbaar. Ook kwetsbaar. Derde aspect, C. Broeders en zusters leren van elkaar. God gebruikt de onderlinge gemeenschap, zodat we gaan leren. Wat kun je in de gemeente allemaal leren in het huisgezin van God? Als je er bent en je inzet en je toewijdt, kun je ontzettend veel leren. Je leert er liefde hebben, te verdragen, te vergeven, te dienen, te zwijgen. En ik bedoel niet alleen de vrouwen. Ook de mannen. Te zwijgen. Te vermanen in liefde. Te bemoedigen. Samen te werken. Verantwoordelijkheid te dragen. Diepe vriendschappen te ontwikkelen. Nou, ik hoop dat je jezelf afvraagt, hey, herken je dat? Dat kan je leren in de gemeente. Ik zou willen zeggen in de veiligheid van Gods gezin. In de veiligheid van Gods gezin. Want dan mag je, je moet me niet verkeerd begrijpen, daar mag je jezelf zijn. Ik bedoel daarmee zoals God je bedoeld heeft en met de gaven die God je gegeven heeft. Ik bedoel dat niet soft. Moet je niet verkeerd begrijpen. Maar je mag jezelf zijn zoals God je bedoeld heeft. Dat is in de wereld een stuk lastiger. En God wil dat we het in de gemeente leren. Daarom spreekt de Bijbel heel vaak over elkaar, hè, die elkaar passages. Heb elkaar vurig lief, verdraag elkaar, leg u toe op de gastvrijheid. Wijs elkaar terecht. Nou, in mijn gezin, geef dat even terug naar mijn aardse gezin, geeft dat soms een interessante dynamiek. Die gesprekken aan tafel met opgroeiende kinderen. Ja, de jongste is 0 en de oudste is 7, dus het is nog redelijk veilig. Er zullen er zijn die zeggen, ja, met oudere kinderen wordt het nog een stukje moeilijker. Maar omdat je in een gezin werkt aan diepe relaties, en ik ga uit van een gezond gezin, Je ontmoet elkaar dagelijks. Interessant woord, dagelijks. Daardoor werk je aan diepe relaties. En wordt er ook geleerd. Komen er verkeerde kanten aan het licht? Karakterzwaktes? Persoonlijke trekjes? We weten het in het gezin allemaal van elkaar. Toch? Zonden. Ook. Zonden. Zegeningen. Ben je bewust, dat is de vraag, dat God dat gebruikt? Dat intieme samenleven van het gezin. Ook in Gods gezin. God gebruikt dat om het geheel toe te rusten. Te zetten. Botbreuken te herstellen. En het op zijn plaats te brengen. Zoals die arts mijn pink herstelde. We leren van elkaar. Je kan van een zachtmoedige broeder kan je veel leren. In de spiegel van iemands zachtmoedigheid zie ik mijn eigen onzachtmoedigheid. In de spiegel van Gods geduld. Of van het geduld van die broeder of zuster zie ik mijn eigen ongeduld. Dat leer je als je maar dicht genoeg bij elkaar bent. Op afstand blijven, die losvaste relaties. Dat restaurantgehalte waar Johan het over had. Dat is lekker veilig. Als de gemeente voor jou betekent, ik ga op zondag naar een samenkomst. Ik zeg hallo en ik zeg tot ziens. Misschien dat niet eens. Wat wil je dan leren aan karaktervorming? Daarvoor zullen we soms de barrière over moeten. Om elkaar te benaderen, elkaar vragen te stellen. Elkaar uit te nodigen. Ook diegene waarvan je zegt, ja, dat is niet de eerste die ik zou uitnodigen. Dan moet je dat soms juist wel doen. Dat wil God gebruiken om het te zetten, het geheel. Het lichaam te genezen en te herstellen tot bruikbaarheid. Dat is de cultuur in het huisgezin van vader. Weet je wat ook mooi is in een gezinscultuur? Daar is, als het goed is, een voorbeeldcultuur. Degenen die al oudere kinderen hebben, die zullen dat ongetwijfeld kunnen bevestigen. Als je oudste kinderen het goede voorbeeld geven, dat is een zegen voor je jongere kinderen. Oudere broers leren jongere broers. Oudere zussen leren jongere zussen. Dat is precies wat Titus 2 zegt. Over het huisgezin van God. Net als in je gewone gezin. Op een gegeven moment zeg je tegen je dochter van 15. Vanavond pas jij op. Papa en mama gaan uit eten. En jij past op. Je geeft iemand de verantwoordelijkheid. En dat is iets gezonds. Want daardoor leren de jongere kinderen leren iets goeds. Zo werkt het in de gemeente ook. Het is heerlijk om te gaan met gelovigen die meer van de Heer Jezus kennen. Die verder gegroeid zijn in hun wandel met hem. Als het goed is, ga je het fijn vinden om met hem om te gaan. Daar leer je van. Broeders en zusters leren van elkaar. Dat was puntje C van 3. We gaan naar 4. Er is in een gezond gezin leiding. Ouderschap. In de gemeente noemen we dat ook wel oudstenschap of leiderschap. Wat ontstaat er als een gezin geen bestuur heeft, geen leiding heeft? Chaos. Anarchie. En jonge kinderen vinden dat ook niet fijn, als papa en mama er niet zijn. Het biedt veiligheid, als papa en mama er zijn. Zo heeft God in zijn huisgezin ook leiderschap aangesteld. En de vader bestuurt zijn gezin door gezag toe te vertrouwen aan mensen, aan oudsten. Zoals dus ook in een gezond gezin. Vorige keer is daar uitgebreid over gegaan. Wat ik er nog over wil zeggen is dit. We zijn allemaal gelijkwaardig in onze positie ten opzichte van de hemelse vader. Namelijk, we zijn allemaal kind. Allemaal kind. Maar we hebben verschillende rollen. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, en dat is vandaag de dag in een gezagshatende maatschappij, de erkenning, de uitdaging. Paulus schrijft: wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar ten opzichte van het gezag, bedoelt hij daar. Je moet het gaan zien als een zegen van het gezin dat er gezond bestuur is. En de gezagsdragers in de gemeente, de oudsten, thuis de ouders, die hebben die prachtige rol. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 2, soms spoorde ik jullie aan als een vader. Ik moedigde jullie aan. Ik pakte jullie bij de arm. Zeg, kom op. En zegt hij een andere keer, voeden en koesterde ik jullie als een moeder. Dat is mooi, hè? De rol van een leider in de gemeente. De rol van een vader en de rol van een moeder. Leiders voeden op, bemoedigen, stimuleren, corrigeren. En ze gaan voorop met hun voorbeeld. Ik las een mooie uitspraak over opvoeding. Het geldt ook over leiders in de gemeente. Opvoeding of opvoeden is niet een emmer vullen. Druppel voor druppel. Maar het is een vuur ontsteken. En zo is het ten diepste ook met leiderschap in de gemeente. Ze zijn niet bezig emmers te vullen, maar ze willen een vuur ontsteken. Waar anderen zich aan kunnen warmen en dezelfde koers gaan varen, hetzelfde verlangen hebben. Dat even over oudsteschap, over leiderschap. 5. Wij leven in gemeenschap. Ik heb het bij 3 gehad over verwantschap. Maar 5 is: we leven in gemeenschap. In Handelingen, ik zei dat net al, ontmoeten ze elkaar dagelijks. Zou je daarom moeten denken? Los even van de vraag of God dat ons voorschrijft, hè? Zou je het willen? Nou, nog niet echt enthousiast. De levens raakten vervlochten. We leven in gemeenschap, koinonia, een hechte band. Weet je wat trouwens wel mooi is? Wij denken aan de handelingengemeente, aan de eerste gemeente, als dat, of dat daar allemaal vanzelf ging, hè? Dat dagelijks samenkomen. Met andere woorden, ja, die konden gewoon niet anders. Er was zoveel opwekking, die konden niet anders. Maar het is geen wet, hoor. Nou, weet je wat er staat? Zij volharden in de gemeenschap. Dus daar zat een activiteit in. Dat was een besluit. Ze volharden erin. En dat is vandaag van de dag belang. Ik denk dan nooit dat we voor moeten schrijven of nou dagelijks of wekelijks. Dat moeten we niet voorschrijven. Liefde moet je niet voorschrijven. Maar het is wel goed om te beseffen en jezelf af te vragen: wat is mijn investering in het geheel? Wat is dan die gemeenschap, zeg je? Ben ik wel benieuwd naar. Nou, het eerste wat ik erover zou willen zeggen, 5a, is: we ontmoeten God en elkaar. Bijvoorbeeld op afgesproken momenten, in de zondagse samenkomsten, maar ook door de week. Als ik een paar dagen uit mijn gezin weg ben en ik kom weer thuis, dat voelt echt als thuiskomen. Oost-west, thuis-west. Eindelijk weer thuis. Ervaar je dat zondagmorgen soms ook zo? Geweldig, geweldig. Ik ben onder hen die mij het diepste begrijpen. Ik bedoel, we delen in iets. Iets organisch in het leven. God heeft ons leven uitgestort in onze harten. En daardoor begrijpen we elkaar. Nee, nog niet volmaakt. Maar we verstaan elkaar. En daarom voel ik me thuis. Het is wel van belang dat we die onderlinge bijeenkomsten trouw bijwonen, niet nalaten. Zij volharden in de gemeenschap. Niet als het beeld van een restaurant. Ik heb een tijd lang een gemeente bezocht, maar dan keek ik naar wat het dagmenu was. Wie spreekt er vandaag? En je kijkt naar de spreker, misschien naar het tijdstip. Je vraagt je af, heb ik honger? Heb ik zin? Nee? Ja? Dat is gedrag wat we echt radicaal achter ons moeten laten. Het is het huisgezin van God. En we willen bij vader zijn en we willen bij elkaar zijn. En wat ik hierover ook wil zeggen, als daar ontrouw is op dat punt, hè, mensen vinden het moeilijk om zich te committeren, zich echt te geven aan de gemeente, dan is dat niet alleen nadelig voor de persoon in kwestie, maar het schaadt het geheel. Ik kan me herinneren, in mijn jeugdtijd, ik was niet altijd de braafste zoals ik net al zei, dat ik soms op zondagmiddag en op zaterdagmiddag en op vrijdagavond en noem maar op, dat ik soms niet mee wilde eten in het gezin. Daar had ik gewoon geen zin in. Ik wilde liever op mijn kamer zitten. En dan soms kwamen natuurlijk mijn ouders naar boven en die zeiden, kom Leander, we gaan eten. Dat is de afspraak hier. Maar dat bracht me niet in beweging. Dat was ongehoorzaam. Maar ik kan me herinneren dat een keer een van mijn zussen kwam. En die klopte op de deur. En zat tranen in de ogen. Zegt, Leon, dan zou je alsjeblieft willen komen. En toen besefte ik maak iets kapot. Mijn afwezigheid in het huisgezin. Kijk, in een restaurant word je niet gemist hoor. Maar in een gezin word je gemist. Waar is mijn broeder? Zijn we compleet, dan is het dubbele vreugde. Het gaat niet om aantallen, maar het gaat erom dat het gezin er is. Alle stoelen bezet aan de gezinstafel. We zijn er. Er is harmonie. Zo wordt jouw aanwezigheid in de samenkomst van de gemeente, als het gezin bij elkaar komt, gewaardeerd. Ik had daar dus geen oog voor. En ik deed mijn eigen ding. Totdat ik nu zelf vader ben geworden. En ik zo waardeer om met mijn hele gezin, ze zijn nog jong, maar aanwezig te zijn. Als ik bij mijn ouders kom, in het ouderlijk huis, met mijn broers en zussen en alle kleinkinderen. En ik zie mijn vader en moeder daar op de bank zitten. Het huis overvol. En dan kijken ze naar elkaar aan en dan, ze zijn er allemaal. Het wordt herkend. Of niet? Dat is de cultuur van een gezin, toch? Een gezond gezin. Ik weet, het is in de gebroken wereld soms anders. Maar zo hoort het ook in de gemeente te zijn. We verlangen ernaar er te zijn met elkaar. We ontmoeten God en we ontmoeten elkaar. Het komt ook niet alleen voor de preek. Gewoon even praktisch, hè. Ik ben jarenlang naar de kerk gegaan voor de preek. Maar ik kan je vertellen, de beste preken ter wereld, die vind je allemaal op internet. Dus als het je om de beste preken gaat, dan moet je gewoon thuis een beetje googlen en dan vind je de beste preken online. En dan kun je er 30 van op een dag luisteren. En ik zeg niet dat het je niet zal stichten, het zal je wellicht, waarschijnlijk wel stichten, maar toch mis je iets. Want we komen samen inderdaad voor het onderwijs, inderdaad voor een goede preek, maar we komen vooral samen om met elkaar God te ontmoeten. Onder andere in de woordverkondiging. Maar ook in de aanbidding en ook in de gemeenschap. In dat gesprek wat je met die broeder of zuster na de samenkomst hebt. Waarin je hart kan delen, samen kan bidden. Als wij samen u aanbidden, zingt een opwekkingslied, en vol eerbied voor u staan, wij samen, dan daalt uw geest neer in ons midden. Ja, Heere, raak ons allen aan. Als wij Jezus' naam belijden, wij, het collectief, de gemeente, als de enige die redt, toon uw majesteit en glorie. Dat is geweldig om dat op zondagmorgen met elkaar te zingen. Dat is ons gebed. Dat is mijn gebed, ja, maar het is ons gebed. 5b, we dragen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus we ontmoeten elkaar, heb ik een beetje gehad over de samenkomsten. Ik heb het nu over de zondagse samenkomsten gehad, maar je kan ook de doordeweekse samenkomsten noemen. Zoveel je wilt. Zoveel je wilt. Het is niet verboden. Je hoeft er ook niet voor te betalen. Tweede, we dragen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik noem nog even de gezinssituatie uit mijn eigen gezin. Ik kan me herinneren, ik heb een gehandicapte broer, die is een paar jaar jonger dan ik, dat hij op een dag dat mijn moeder me belde en dat ze zei, Jan Willem is weg, hij is kwijt. En het hele gezin kwam in beweging. We wisten ons met elkaar verantwoordelijk. We voelden de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Nou, ik heb hier gezegd, wij dragen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat is van belang, dat we elkaar zien en elkaar kennen. Paulus zegt in de Thessalonicenzenbrief, 1 Thessalonicenzen 5 vers 11, mooie brief hoor, over het gemeenteleven. Thessalonicenzenbrief. Hij zegt, bemoedig elkaar en bouw elkaar op. Bemoedigen. Dat is een van de belangrijkste werkwoorden in het gemeenteleven. Elkaar aansporen. Elkaar meenemen. Elkaar bij de les houden. In de Hebreeënbrief staat het iets scherper geformuleerd. Er staat, vermaan elkaar elke dag. Vermaan elkaar. Dat is de ene kant. Dus die positieve kant van het bemoedigen. En de andere kant, ook een positieve kant van het vermanen. Elkaar bij de les houden. We dragen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. Waarom? Omdat we aan elkaar gegeven zijn. De meeste geestelijke groei wordt verkregen door gezonde voorbeelden van andere gelovigen. Waarbij je al die goede preken werkelijkheid ziet in iemands leven. En dat wekt bij jou een verlangen op om hetzelfde te leren. We dragen zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar. En daarom bemoedigen we en vermanen we. Ik denk dat we onder druk van de tijd, onder de druk van de tijdsgeest, moet ik zeggen, het heel respectvol en heel beleefd vinden als we iemand zijn individuele ruimte gunnen. Jij je ding, ik mijn ding. Het is liefde als ik de ander zijn gang laat gaan. Nee, het is echte liefde als ik die ander bemoedig, in zijn ogen kijk en hem naar zijn hart spreek. En ik me laat bemoedigen. Maar het is ook echte liefde als ik een broeder of een zuster bezoek waar ik me zorgen over maak. En eerlijke vragen stel. Dat is mij echt een paar keer gebeurd. Meerdere keren dat mensen zeggen, Leander, ik zou eens even onder vier ogen willen spreken. Ik maak me zorgen over iets. Nou, dat is niet altijd leuk, niet altijd makkelijk. Maar je proeft in de vraag, daar zit een gezond verlangen achter. Daar zit een betrokkenheid achter. De vraag is, sta ik daarvoor open? Voor die vorm van gemeenschap. Niet alleen gezellig koffie drinken, geweldig. Maar ook een spa dieper. Elkaar vragen stellen. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het in je huwelijk? Hoe gaat het met je wandel met de Heer Jezus? Zullen we eens een wandeling maken? Prachtig. Dat is een bescherming die God ons geeft. Onderlinge zorg en verantwoordelijkheid. Als je het niet doet, hou je te veel van jezelf. Het is een daad van liefde. En C, we zetten onze gaven in. We participeren in de gemeente. Ieder draagt zijn steentje bij. Bij ons thuis was er vroeger een corvée-rooster. Die hing zo op in de keuken. Maar toen we wat ouder werden, toen ging het vanzelf. Dat is gezond in de gemeente ook. Dat we onze gaven inzetten, onze handen uit de mouwen steken. Aanbieden wat God ons gegeven heeft. Geestelijke gaven gebruiken. Ieder. Of het nou in het kinderwerk is, in het muziekteam, in de evangelisatie, in het praktische schoonmaakwerk, in de onderlinge hulpverlening, een pastoraal gesprek, kringleider, bidstond leiden, bidstond bijwonen. Allemaal voorbeelden van waarin je je handen uit de mouwen kunt steken om samen mee te werken aan een gezond functioneren van het huisgezin van God. Ook al is het iets kleins, dat is iets groots. Kijk, iets kleins is iets kleins. Maar trouw zijn in iets kleins, dat is iets groots. Toch? Op die manier wordt openbaar ook in welke gezindheid je opereert. Kinderen zeggen soms, mama, mag ik het doen? En soms denk je dan als vader of als moeder, dat is eigenlijk niet handig, ik kan het zelf wel sneller. Zo zit ik in elkaar, hè? Papa doet het wel even. Maar toch is het zo gezond als dat kind dat zegt. In de gemeente ook. Mag ik het doen? We functioneren als een lichaam. Ik noem nog twee dingen, die zijn kort. Punt C was, we participeren, we dragen ons steentje bij. Goed dat je het zegt, Gerrit. Puntje 6, kort nog, in gezin is er gezonde voeding. Als er niet gegeten wordt in het gezin, gaat het mis. Er worden gezonde maaltijden, we zijn geen restaurant, maar er zijn wel gezonde maaltijden. Wat is een gezonde maaltijd? Ik zou als eerste dit willen zeggen, als de Heer Jezus centraal staat. De gemeente voedt zich met Christus. Wij komen samen rondom de Heer Jezus. Dat vinden we vaak al moeilijk genoeg. Om echt rondom Hem te zijn. Hij het hart van de samenkomst. Het hart van ons gemeenteleven. Hij is het brood des levens. En daarin speelt natuurlijk het avondmaal een hele belangrijke rol. Hij verzadigt onze harten. En dat is ook het mooiste als je naar de samenkomst, naar de bidstond komt en met het verlangen om hem te ontmoeten. Tweede wat ik daarover zou willen zeggen, er staan geen puntjes, maar die kun je zelf even maken. Als in een gemeente het woord van God centraal staat. Gezonde voeding. De prediking relevant is. Bijbels. Verklarend. Toegepast op het leven. En gericht op de opbouw van de gelovigen. Niet allereerst op de bekering van ongelovigen. Natuurlijk, er is altijd een boodschap voor een ongelovige. Maar het gaat met een woordverkondiging om de opbouw van de gelovigen. En in kleiner verband om daarover door te spreken. En het gezamenlijk toe te passen. He, ze kwamen samen in de huizen in Handelingen 2. Hoe ga je om met de preek? Als we het dan toch over de preek hebben. Hoe ga je ermee om? Ik heb veel te veel preken geluisterd alsof mij gevraagd werd om een recensie te schrijven. Totdat ik erachter kwam dat niemand dat van mij vroeg. Maar dat God me iets aanreikte om me verder te helpen. Je kunt van iedere boodschap die in oprechtheid en op grond van het woord gebracht is, ook al is het stuntelend, onsamenhangend, daar kan je iets mee. Een gezonde, volwassen gelovige, die haalt eruit wat God die morgen wil zeggen. En ik spreek uit ervaring. Als je onder die mensen mag spreken, ik spreek ook wel eens stuntelend, dan is het heerlijk. Want het gaat niet zozeer om jou of om jouw preek, maar we willen iets leren over de Heer Jezus. Niet alleen een prediker is verantwoordelijk, ook de luisteraar. Echt heel belangrijk om te zeggen. Je kan preken tot je een ons weegt, maar als er geen verlangen is, dan gaat het allemaal over de hoofden heen. En als er veel verlangen is, dan is een ons van een preek soms al genoeg. Gezonde voeding. Streef naar vast voedsel. Streef naar vast voedsel. Hebreeën 5 gaat erover. Ongezond. Als een kind van 6 hele dagen aan een fles zit te lurken. Onze kleine is 10 maanden. Als het eten op tafel komt, dan gaat hij schreeuwen. Want dan hebben we ook een rookworst. En reken maar, je kan het 5 minuten volhouden, maar op een gegeven moment ga je van die kleine rookworsten in die babymond stoppen. Mag natuurlijk allemaal niet, maar goed. Je wil wel.
Dan corrigeert je vrouw. Is dat gezonde voeding dan?
Ik heb het hier over vast voedsel. Ik vind rookworsten trouwens heel gezond. Ja. Vast voedsel. Waardoor je gaat onderscheiden, Hebreeën 5, tussen goed en kwaad. Dat is belangrijk. Daardoor ga je onderscheiden tussen goed en kwaad. En nu komt het laatste punt, puntje 7. In een gezin voed je op tot volwassenheid en zelfstandigheid. Waarom voeden we onze kinderen op? Ik heb daarover nagedacht, de achterliggende daar. Waarom voed ik mijn kinderen op? Wat verlang je? Je weet als vader en moeder, denk met me mee, je weet ik ben een voorbijganger. En er komt een nieuwe generatie, dat verantwoordelijkheidsgevoel zit bij iedere ouder diep van binnen in een gezonde situatie. En heel vaak in een ongezonde situatie ook nog. Je weet, je wil je kind wat meegeven, waarom eigenlijk? Ja, je wenst hem het goede toe, ja. Maar je wil hem opvoeden tot iemand die volwassen, zelfstandig zijn weg gaat vinden. In het besef dat je een keer klaar bent met opvoeden. Ik heb er nog geen ervaring mee, maar wanneer stopt je invloed als ouder? Ligt er een beetje aan. Hopelijk heb je een lange invloed. Dan kun je later goed en gezond met je kinderen praten. Maar je voedt op tot volwassenheid en op een gegeven moment dan gaan ze. De gemeente, het gezin van God, is er om de gelovigen op te voeden tot volwassenheid en zelfstandigheid. Ik had het net al even over die voeding daarover, hè, dat je zelfstandig wil eten als kind. Maar we zijn kinderen van God, maar de Bijbel spreekt vaker, zeker in de grondtekst, over het feit dat we zonen van God zijn. God wil zonen. In het Engels, grown-up sons. Opgegroeide zonen die gemanierd zijn, geestelijk gevormd zijn en volwassen. Dat was Paulus' missie. Colossenzen 1 vers 28, hij zegt, ik wil ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Ieder mens wil ik volmaakt stellen. Wat betekent dat er ieder tot zijn bestemming komt. Dat ieder gaat wandelen in de werken die God heeft voorbereid. Tot meer kennis van de Heer Jezus. Tot kennis van onze positie in hem. En onze wandel met hem. En in het ouderlijk gezin, ik was 19 jaar dacht ik. En mijn moeder vond nog niet helemaal dat het moment daar was, maar het gebeurde wel. Ik ging uit huis. Ze vond dat ik nog veel kon leren. Maar op een gegeven moment laat je je kinderen weer los. Ze gaan op eigen benen staan. En vaak is dat om bijvoorbeeld zelf, als God het zo leidt, een nieuw gezin te beginnen. Dat is gezond. God zei tegen Noach, dacht ik, bevolk de aarde. En weet je wat God tegen de gemeente gezegd heeft? Bereik de aarde. Moet je even over nadenken. Bereik de aarde. Het is heerlijk om met elkaar samen te komen, maar wij hebben, broeders en zusters, uit het huisgezin van God, wij hebben een missie. Bevolk de aarde en de gemeente bereik de aarde. Ga dan heen, zei de Heer Jezus. Zoals ouders hun kinderen laten gaan om elders een nieuw gezin te beginnen. Vinden we gezond hoor. Kunnen we ook van genieten als ze dan op de koffie komen. Zeggen, hoe gaat het bij jullie? Jullie zijn getrouwd. Zo mogen we in de gemeente ervan genieten als gelovigen baby's groeien naar jonge mannen. En jonge mannen groeien naar vaders, zegt 1 Johannes 2. Om wat? Om de roeping die God voor hen heeft uit te voeren. En een van de grootste roepingen die ons als gemeente moet bezighouden is dat we belast zijn met de grote opdracht. Toen Paulus gemeentestichtend werkte in Antiochië, Handelingen 13, kwam hij er samen met Barnabas. Ze waren de twee leiders. En even later zijn er 5 leiders in totaal. En dan gaan ze samen bidden en vasten, Handelingen 13 vers 2. En dan gaat de Heilige Geest spreken en hij zegt, zonder voor mij af, zowel Barnabas als Saulus. En Paulus en Barnabas hadden er werk van gemaakt om nieuwe leiders op te leiden. Een deel van het onderwijs, een deel van het programma wat in de gemeente gevoerd wordt, is om nieuwe leiders op te leiden. En toen het moment daar was, zei de Heilige Geest, zonder voor mij af, zowel Barnabas als Saulus. Die moeten er vandoor. Dus de stichters van de gemeente, die trekken verder. Want ze hadden een missie. Zo heeft de gemeente vandaag nog steeds een missie. Bereik de aarde. Bereik de aarde. En er staat, ze hadden voor hen gebeden, ze hadden gevast. En toen lieten zij hen gaan. Er is toch niks mooiers. Als je mensen in de gemeente hebt zien groeien. En ze besef krijgen, God roept me om te blijven. Geweldig. Of als laatste, God roept me om te gaan. God roept me om te gaan. En elders uit te gaan delen wat ik hier geleerd heb. 7 aspecten van de gemeente. Er valt veel meer te zeggen. Ik heb vanavond al best wat gezegd. Het is echt wel een beetje laat geworden. Maar wat ik van harte hoop, is dat je dit herkoudt. Over doordenkt. Over doorspreekt met elkaar. En dat het een plaats krijgt in je leven. Dat je een gezond geestelijk thuis hebt. En zelf mag groeien in je plaats in het huisgezin. Ik wil kort danken. Hemelse Vader, uw plan is ontzagwekkend groot met uw huisgezin. En het is uw liefde en uw genade dat het mogelijk geworden is, doordat u uw eigen zoon offerde aan het kruis. Waardoor wij delen in een nieuw leven. En we kinderen van God genoemd worden. Zonen en dochters van Vader. En onderling broeders en zusters. Wat een geweldig voorrecht. En het is ons gebed dat ieder die hier vanavond is, of dit later hoort, zich ernaar zal uitstrekken om die plaats in het gezin in te nemen die u hebt voorbereid. Zodat het lichaam zijn groei krijgt tot opbouw van zichzelf in de liefde. We willen een moment stil zijn, heren. Om na dat wat we vanavond gehoord hebben en uw missie, uw verlangen overdacht hebben, om onszelf aan u te geven en onszelf aan de gemeente te geven, om beschikbaar en bereid te zijn om die plaats in het gezin in te nemen. Hemelse Vader, geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.